kijk als bedrijf alsjeblieft of je misschien vergunningplichtig wordt. Want dan moet je snel aan de bak en gauw die vergunning aanvragen.
Welkom, leuk dat je luistert naar deze podcastserie met als titel Thuis in de Omgevingswet. Mijn naam is Evelien Bouma en vandaag gaan we het hebben over milieubelastende activiteit en overgangsrecht. En dit keer ga ik in gesprek met twee advocaten bestuursrecht van Trip Advocaten en Notarissen, Leo Matthij en Rens Snel. Goedendag heren.
Goedendag.
Leuk dat jullie er zijn. MBA, milieubelastende activiteit en overgangsrecht. Rens, wat houdt het in?
Ja, dus je ziet dat in er best wel veel verandert ten opzichte van het oude inrichtingenbegrip en nu de milieubelastingactiviteit, het nieuwe recht. En als je van twee stelsels van rechten wisselt, dan moet je altijd even rekening houden met van hoe kom je van A naar B. En dus we gaan het vandaag hebben over hoe komen we van A naar B. En daar zijn regels voor en daar gaan we het vandaag over hebben.
Ja, Leon, van A naar B, is er iets wat we moeten onthouden als we het hebben over het overgangsrecht en MBA?
De regels waar Rens het over heeft, die staan in de invoeringswet, omgevingswet en in het invoeringsbesluit, omgevingswet. En er zijn een aantal regels die fataal kunnen zijn voor exploitanten, die ook van belang zijn voor overheden. Wat bijvoorbeeld is geregeld bij een nieuwe vergunningplicht. Het kan zo zijn dat er een nieuwe vergunningplicht wordt geïntroduceerd onder de omgevingswet. Dan krijg je van de wetgever een termijn van 2 jaar waarop je nog redelijk veilig zit. Dan ben je nog legaal, om het zo te zeggen. En na die termijn vervalt jouw van rechtswege vergunning. En dan zul je vergunning moeten aanvragen. En als je dat niet doet, dan heb je in één keer een illegale situatie.
Ja, dus daar gaat het gaat ergens om. Hè? De vertaal, die is, hou die termijnen in de gaten. Die hebben we alvast genoteerd. Wat gaan we vandaag doen? We gaan het hebben over ons thema. We gaan kijken hoe is de situatie voor de invoering van de nieuwe omgevingswet. En wat wordt de nieuwe situatie? En waar moeten wij als ambtenaar, maar ook wel een beetje als ondernemer, nou rekening mee houden? Wat zijn jullie tips en adviezen? Goed, gaan we naar de situatie voor de invoering van de omgevingswet, Rens. Kun je ons daar wat meer over vertellen?
Zeker, zeker. Ja, en als we het nog even van belangrijk hebben, dus we gaan kijken hoe was het en hoe wordt het. En die regels van overgangsrecht, die gaan eigenlijk over 3 onderwerpen. Die gaan over wat gebeurt er met lopende procedures, daar komen we straks op terug. Het gaat over wat is nou je bestaande vergunning of je bestaande maatwerkvoorschrift waard. En wat als het van been verwisselt, want dat gaat gebeuren. Nou, om die reden is het goed om even te bedenken, waar komen we ook weer vandaan? Waar komen we vandaan? We hadden inrichtingen, inrichtingenbegrip, dat was in het Nederlands milieurecht super belangrijk, maar in het Europese niet. Dat was ook direct de reden waarom we eigenlijk nu daar een iets andere insteek voor kiezen. En die inrichting, dat moet je voorstellen, was eigenlijk gewoon het bedrijf. Hè. Dat was een bedrijfsmatige activiteit die op een zekere schaal werd verricht. Die binnen een bepaalde begrenzing werd verricht. Dat leidde ook tot allerlei consequenties. En die zeg maar binding had. Technische, functionele en organisatorische verbindingen. Dus dat was eigenlijk het hele bedrijf. In één was de inrichting. En daar had je nog een aantal soorten van. Je had categorie A inrichtingen, categorie B inrichtingen en categorie C inrichtingen. En dat liep dan eigenlijk op in heftigheid qua milieugevoel. Dus een categorie A-inrichting, dat moet je denken, dat zijn schoolgebouwen, kantoren. Daar gelden eigenlijk niet zoveel milieuregels voor en die hadden nauwelijks milieugevolgen. Categorie B-inrichtingen, dat waren eigenlijk de grootste categorie. Bijna alle bedrijven vielen daaronder. En daar had je algemene regels voor. Die stonden in het activiteitenbesluit. En de B-inrichtingen, die moesten ook, als je begon of als je wijzigde, moest je een melding doen bij het bevoegd gezag.
Juist.
Die ging dan kijken of het klopte en of je aan de regels voldeed en moest je rapporten zo inleveren. En dat waren de B-inrichtingen. Echt verreweg de meeste inrichtingen waren B-inrichtingen. En tenslotte had je de categorie C-inrichtingen. Dat waren de categorieën inrichtingen waarvan wij eigenlijk van Europa een vergunningplicht moesten introduceren. Want dat zijn zulke grote activiteiten dat Europa eigenlijk van ons eist dat we dat niet zomaar toestaan met een melding. Maar dat je eerst eens even goed gaat kijken als bevoegd gezag, kan dit eigenlijk wel?
Ja.
He, dus dat had een voorafgaande beoordeling nodig. En zo'n voorafgaande beoordeling, dat leidde dan tot een vergunning. Dus die laatste zijn vergunningplichtig. Dus je had eigenlijk 3 soorten inrichtingen. Je had inrichtingen die te klein waren om zelfs nog maar te melden. Je had de grootste categorie inrichting waar je melding moest doen.
De B.
De B. En je had tenslotte de C-inrichtingen waar je echt een vergunning voor moest.
Ja, dat is de inrichting. We hebben daar ook een andere podcast over opgenomen. Hè, van inrichting naar MBA. Daar hoor je er nog meer over. Ja. Rens, kun je ons een voorbeeld geven van een situatie voor de invoering van de omgevingswet met betrekking tot dit onderwerp?
Klopt. Zeker. Als je dus bijvoorbeeld een metaalfabriek had, dan moest je je afvragen, dan ging je naar een hele lange lijst die bij de WABO hoorde. Dan ging je kijken, oké, wat doet dit ding precies? En dan had je een lange lijst. Dan zeg je, oké, metaalfabriek, dat is inderdaad een vergunningplichtige inrichting als hij bijvoorbeeld ruwe ijzer maakt. Of als er metaallagen waren die in een cyanidebadje moesten. En als dat cyanidebadje dan groter dan 100 liter was, dan was het een vergunningplichtige inrichting. Als het eronder zat, was het een niet vergunningplichtige inrichting, maar waar wel algemene regels voor golden.
Oké, dus op dat moment werd er naar de gehele inrichting gekeken en wat wel en niet vergunningplichtig is. Leon, gaan we naar de nieuwe situatie. Wat is de nieuwe situatie als de nieuwe omgevingswet is ingevoerd in 2024?
De nieuwe situatie is dat we de term inrichting kunnen vergeten. Daar is heel veel jurisprudentie over. Rens heeft net het systeem uitgelegd en in de vorige podcast leggen we ook uit wat er onder inrichting valt. Daar is heel veel over geadviseerd en geprocedeerd. En dat begrip moeten we nu laten varen. Waar we het straks over hebben is, zoals je in de inleiding ook zei, de milieubelastende activiteiten, de MBA's. Die staan in de omgevingswet, namelijk ten eerste in artikel 1.1 van de omgevingswet, de begrippenlijst. Die staat onderaan de omgevingswet in een bijlage opgenomen. In artikel 5.1 lid 2 staat dat het uitvoeren van een milieubelastende activiteit vergunningplichtig kan zijn. Dan moet het wel gaan om een aangewezen geval. En die aangewezen gevallen die staan in het BAL, het besluit activiteiten leefomgeving. Dat is een richtingaanwijzer. Dat wordt in de vorige podcast ook uitgelegd. Artikel 3.11 van het BAL als voorbeeld gaat over windturbines. En artikel 3.13, daar staat de aanwijzing van de vergunningplichtige gevallen. Niet alle gevallen zijn vergunningplichtig.
Nee.
En dus die term inrichting, die kun je helemaal laten varen. Daar moet je niet meer over nadenken. En dat heeft ook als gevolg dat een oude inrichting, zoals we die nu kennen, kan uiteenvallen in verschillende MBA's. Dat kan bijvoorbeeld gedeeltelijk een vergunningplichtig MBA zijn. Dat kan gedeeltelijk een niet vergunningplichtig MBA zijn. En dat kan zelfs gedeeltelijk helemaal geen MBA meer zijn.
Ja, en dan denk ik, en de luisteraars natuurlijk, vallen die gedeeltelijke wel of niet, zijn die hetzelfde als de A en de B's en de C's, zoals Rens zojuist toelichtte?
Ja en nee. In het BAL is wel grotendeels aangesloten bij de lijst die Rens net noemde. Wat nu van belang is om iedere keer te controleren of dit het geval is, zoals je zegt. Dan zou ik de was-wordt-tabellen erbij pakken. Op de site van het IPLO, IPLO, staan was-wordt-tabellen. Daar kun je zien wat de oude activiteiten, zoals we die noemen, waren. Wat de normen waren, waar die stonden. En in de was-wordt-tabellen kun je terugvinden waar de nieuwe normen terechtkomen.
Ja, dus we komen van de was, we gaan naar de wordt. Maar wat zijn die overgangsregels?
Ja, die overgangsregels die gaan dus eigenlijk over drie verschillende dingen. Die gaan eigenlijk over de situatie. Oké, ik heb al een procedure lopen. Ik heb al een aanvraag gedaan. Hoe loopt het dan met die aanvraag af? Twee gaat het over hoe moet ik omgaan met mijn bestaande toestemming? Wat is die waard onder het nieuwe stelsel? En drie... wat nou als dat verschilt? Hè? Want dat, je ziet nu net dat iets soms wel een inrichting was, maar delen van die inrichting zijn straks geen MBA meer. Of juist een andere MBA. Nou, daar gaan de regels van het overgangsrecht over. Nou, wat zijn dan die regels? Voor wat betreft de procedure zijn ze relatief overzichtelijk. Dus als je een aanvraag had gedaan onder het oude recht voor een milieuvergunning, dan wordt die aanvraag gewoon afgehandeld conform het oude recht. Zij zeggen, waarom kan dat schelen? Nou, die vergunning, daar heb je ook wat aan in het nieuwe recht. Want die wordt dan omgezet in een vergunning voor het nieuwe recht.
Ja, dus luister ik anno 2023. Ik heb die vergunning aangevraagd ook in 2023. Dan neem ik die gewoon mee naar het nieuwe jaar.
Klopt.
En de jaren die volgen.
Die neem je gewoon mee en dan krijg je een vergunning op waar je ook wat aan hebt. Maar dat die hele procedure wordt nog onder het oude recht afgewikkeld. Dan heb je in het milieurecht heb je ook vergunning op aanvraag. Maar je hebt ook ambtshalve vergunningen. Bijvoorbeeld een bevoegd gezag kan, als hij vindt dat die voorschriften die je had te slap waren, kan hij ze aanscherpen. Dat zijn ambtshalve besluiten. Voor die ambtshalve besluiten, dat is voor onze ambtelijke luisteraars belangrijk, geldt het als je die eenmaal bent begonnen en je hebt het ontwerp gepubliceerd, dan wordt die ook afgehandeld onder het oude recht. Hetzelfde geldt voor, want je hebt ook nog ambtshalve vergunningen die niet met een openbare voorbereidingsprocedure worden voorbereid. Daar hoef je, daar blijft het oude recht gelden als je iemand had gehoord rond van 4-8 op grond van het oude recht.
Juist.
En dus de dingen waar je min of meer al mee bezig bent, die lopen eigenlijk nog door onder het oude recht.
Dat is duidelijk, Rens. Hoe geldt het voor een melding?
Ja, voor de melding geldt eigenlijk min of meer hetzelfde. Dan staat het alleen gek genoeg niet meer in de invoeringswet geregeld, maar opeens in het invoeringsbesluit om technische redenen. En artikel 8.1.1 van het invoeringsbesluit, die zegt dus dat een melding blijft. Dus als je gemeld onder het oude recht, dan wordt die, geldt die als melding onder het nieuwe recht. En stel voor dat het niet meer een melding is, maar bijvoorbeeld in de nieuwe situatie een vergunningplichtige activiteit is, dan geldt jouw melding als aanvraag. En maar daar, ook daar is continuïteit. Je hoeft niet dingen opnieuw te doen. Dat wordt gewoon omgezet naar de nieuwe situatie.
Oké, Rens, dit gaat over de lopende procedures. Wat gebeurt er met de vergunningen die je al had?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dus de vergunning die je had, blijft een vergunning. Dat zegt het de afgangsrecht. Zegt gewoon, ja, de vergunning die je had, blijft gelden als vergunning. Je hebt ook nog, naast vergunning heb je ook nog maatwerkvoorschriften. Je kunt ook een maatwerkvoorschrift, als je een B-inrichting had, kon je een maatwerkvoorschrift hebben. Zo'n maatwerkvoorschrift blijft ook een maatwerkvoorschrift onder het nieuwe recht. Alleen daar doen zich dus een paar complicaties voor, waar Leon straks denk ik wat over zal vertellen. Want het probleem is dat je moet je afvragen of het bevoegd gezag onder het nieuwe recht bevoegd was om zo'n maatwerkvoorschrift te stellen. Als hij dat niet meer is, dan geldt die maatwerkvoorschrift niet. Maar daar doen zich een aantal complicaties voor die Leon zal bespreken. Maar in beginsel is dus maatwerkvoorschrift blijft maatwerkvoorschrift met een paar rafelrandjes waar we zo op terugkomen. En dan moet je natuurlijk ook nog realiseren. Dus dat gaat de vergunning, leven vergunning, blijf je houden. Maatwerkvoorschrift, bleef maatwerkvoorschrift, blijft ook hetzelfde. Alleen het kan dus gebeuren dat het van kleur verschiet. Dus stel voor je had een vergunning en het wordt niet vergunningplichtig. Dan wordt je vergunning omgezet in een maatwerkvoorschrift.
Juist.
Weer met diezelfde rafelrandjes als die Leon zo meteen gaat bespreken.
Ja.
Als het andersom, en dat is waar Leon in de inleiding over begint, als het eerst niet vergunningplichtig was, maar het wordt wel vergunningplichtig, dan heb je dus geen vergunning. En die krijg je ook niet vanzelf. Die moet je dan echt aanvragen. Je krijgt een tijdelijke vergunning voor 2 jaar. En binnen die 2 jaar moet je zorgen dat je een nieuwe vergunning krijgt. Heb je die niet, dan is je activiteit, hoe legaal ook onder het oude recht, illegaal.
Dat vraagt nogal wat, want ja. Ik ben een ondernemer. Ik denk dat ik alles voor elkaar heb, maar ik kan dus opeens vergunningplichtig zijn.
Klopt.
Juist.
En dat, nogmaals, wordt je voor 2 jaar vergeven, maar je moet echt aan de bak, want een vergunning aanvragen is helemaal niet zo makkelijk. De procedure is lang. We weten ook dat er heel veel procedures gaan volgen, dat de bevoegde gezagen het nu eigenlijk al slecht aankunnen. Dus dat is echt wel iets waar wij van moeten denken, dat heel veel werk gaat opleveren.
Ja,
dus
zo snel mogelijk bekijken.
Klopt.
Waar ligt mijn plicht? Die rafelrandjes, Leon. Wat zijn die rafelrandjes? Wat zijn de complicaties binnen die overgangsregels?
Nou, dat zijn een paar belangrijke complicaties. Een soort van complicatie, dat heeft de Rens eigenlijk al genoemd, maar dat is al geregeld in het omgevingsrecht, artikel 4.14... wat er gebeurt bij de nieuwe vergunningplicht. Dus dat je 2 jaar lang eigenlijk een tijdelijke vergunning krijgt en dat je daarna aan de bak moet. Voorbeeld van een nieuwe vergunningplicht in het besluit activiteiten levergeving in het BAL zijn alle lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam bij complexe bedrijven. Die zijn voortaan vergunningplichtig. En dat was voorheen, dus onder het huidige recht, onder het geldende recht, was een deel van die lozingen viel onder de algemene regels. En straks is het vergunningplichtig.
Ja.
En wat ook wel een belangrijk rafelrandje is, een complicatie, dat zijn de ondeelbare vergunningvoorschriften. Dat zijn voorschriften die nu aan de vergunning zijn verbonden. Die gelden voor de hele inrichting, zoals we die nu kennen. Die inrichting, daarvan had ik gezegd, dat kan een vergunningplichtige MBA worden, maar misschien ook deels een niet vergunningplichtige MBA. En dat ondeelbare vergunningvoorschrift gaat dan ook voor dat niet vergunningplichtige MBA-deel gelden. Maar wel alleen als er sprake is van een bevoegdheid om een maatwerkvoorschrift te verbinden. Dat is dus een beetje een puzzel. Die puzzel die staat in 4.13 lid 4 van de invoeringswet omgevingswet. En het is dus iedere keer van belang, bijvoorbeeld voor het bevoegd gezag bij handhavingen op normen. Of er wel sprake is van een voorschrift wat via deze invoeringswet verbonden is aan die milieubelastende activiteit.
En kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, een voorbeeld is een pretpark. Dat zien we nu als een inrichting. Ook als het pretpark bestaat uit bijvoorbeeld niet alleen een pretpark, maar ook een kartbaan, een parkeerplaats en een stuk bos. Als er sprake is van de bindingen waar Rens het over had, zien we dat als één hele inrichting. Straks onder het activiteitenbesluit zien we dat misschien als verschillende MBA's. Als er nu een vergunningvoorschrift is verbonden aan de vergunning voor de hele inrichting, dan is het misschien gek dat die vergunning, dat het vergunningvoorschrift ook gaat gelden voor een MBA waar dat voorschrift helemaal niet logischerwijs op van toepassing is. Het kan ook zo zijn dat de MBA die straks niet meer vergunningplichtig is, dat daarvoor op bevoegd gezag niet bevoegd is om een maatwerk voorschrift te stellen. Dat is wel een belangrijke complicatie van het overgangsrecht.
Ja, dus die kartbaan kan een MBA zijn, maar dat bos, dat is de vraag of die een MBA is en waar het onder valt.
Ja. Ja.
Juist. Zijn dit de complicaties binnen die overgangsregels?
Nou, er is nog wel een belangrijke andere complicatie. Dat is eigenlijk het zoekplaatje wat wordt geïntroduceerd door de nieuwe systematiek. We hebben straks het besluit activiteiten leefomgeving. Daarin staat geregeld welke activiteiten de MBA's zijn en wanneer die vergunningplichtig zijn. En ik heb net ook verwezen naar de was-word-tabellen. In de was-word-tabellen daar zie je wat de huidige activiteitenbesluit regels zijn en waar die straks geregeld worden. Een voorbeeld is geluid. De normen voor geluid, dus de normen, dus decibellen aan zich, die zien we straks niet terug in het BAL, maar die moet je ergens anders zoeken. Die staan straks via het invoeringsbesluit, via de bruidschat in een omgevingsplan. Dus om te bepalen wat nu de algemene rijksregels zijn, dan moet je, zou ik adviseren om de was-word-tabellen erbij te zoeken, om zeker te weten wat de nieuwe normen zijn. Het zou zo kunnen zijn dat die nieuwe normen onder de nieuwe algemene rijksregels minder streng zijn dan jouw maatwerkvoorschrift. En dan is het aan de initiatiefnemer, eigenlijk de normadressaat, degene aan wie die voorschriften zijn gericht, om die te laten intrekken of te laten wijzigen. Want het zou jammer zijn om altijd verbonden te zijn aan misschien wel iets te strenge maatwerkvoorschriften onder het nieuwe recht.
Ja, dus kijk naar die bal, maar kijk ook naar die waswoordtabel eigenlijk. Ja. Ja, dank jullie wel. Dan ga ik naar wat tips en adviezen voor ambtenaren. Maar jullie zeiden ook al, ja, dit geldt ook wel een beetje voor de ondernemers onder ons. Leon, wat zijn onze tips?
Er zijn tips die gelden voor zowel de ondernemer als voor het bevoegd gezag, bijvoorbeeld in het kader van handhaving. In het kader van handhaving zou ik in ieder geval adviseren om ook die was-word-tabellen erbij te pakken om zeker te weten wat de nieuwe geldende normen zijn. Voor de ondernemer zou datzelfde gelden. Maar niet alleen in het kader van handhaving, maar ook om te controleren of je misschien wel iets soepeler voorschriften kunt krijgen. Omdat je misschien vastzit aan te strenge maatwerkvoorschriften. En die blijven gelden, die vervallen niet. Die vervallen alleen als je daar zelf achteraan gaat.
Juist. Heb je daar een aanvulling op, Rens?
Nou ja, en wat we in de inleiding al zeiden, hè, kijk als bedrijf alsjeblieft of je misschien vergunningplichtig wordt. Want dan moet je snel aan de bak en gauw die vergunning aanvragen onder het nieuwe omgevingswet.
Ja,
je hebt 2 jaar, dat zal misschien nog een keer wat worden uitgesteld, maar in principe is nu 2 jaar de gedachte. Binnen 2 jaar moet je die vergunning hebben.
Ja, dus daar moet je tijdig ook mee beginnen.
Ja.
Heren, dank jullie wel. We luisteren ook nog de andere afleveringen uit deze serie van Trip Thuis in de Omgevingswet. Mijn naam is Evelien Bouma en tot de volgende.